Quest. De Tilburg University Podcast. Science Quest.
We beschouwen het eigenlijk als een niet zo fraaie eigenschap: hebzucht. Een ondeugd die kan leiden tot materialisme, impulsaankopen en veel maar kortstondige relaties, zoals de wetenschappers dat laten zien. Of heeft hebzucht eigenlijk ook positieve aspecten? Wat bijvoorbeeld te denken van succesvolle ondernemingen die worden geleid door bestuurders met honger naar meer? En had hebzucht niet een functie als middel om te overleven? Als je er vanaf wilt, kan dat? Daarover praten we met economisch psycholoog Carlijn Hooyer en onderzoeker consumentengedrag Niels van der Ven. We vroegen aan onze studenten of zij zichzelf hebzuchtig zouden willen noemen en of ze vinden dat ze er vanaf moeten. Ik ben Tineke Bennema, wetenschapsredacteur. Als we het hebben over hebzucht, wat is dat nou precies, Carlijn?
Nou, hebzucht is een onverzadigbaar verlangen naar meer. En dat kan zijn meer materiële dingen, zoals nieuwe telefoons, nieuwe auto's of geld. Maar het kan ook zijn immateriële dingen. Denk aan meer status, meer macht, meer sekspartners. Het kan dus eigenlijk over van alles gaan wat waardevol voor iemand is. En het nadeel aan hebzuchtig zijn is dat heel veel mensen die hebzuchtig zijn ook niet tevreden zijn met wat ze hebben.
Ontevreden mensen.
Ja.
Herken je daarin, Niels? Is dat ook wat jij daaronder verstaat?
Ja, zeker. Het is echt gewoon het niet tevreden zijn met wat je hebt en continu maar meer willen. En ja. die drive, dat is eigenlijk een beetje wat hebzucht is.
Nu zijn jullie alle twee wetenschappers en hebzucht is een heel erg abstract iets. Hoe ga je het nou meten?
Ja, dat was ook een lastige voor ons. Ik denk dat waar wij mee begonnen zijn, is nadenken over wat dus hebzucht is. Mm-hmm. En we zagen ook wel dat er mensen waren die wat meer hebzuchtig waren en wat minder hebzuchtig waren. Dus op basis van die focus hebben we ook een soort persoonlijkheidsvragenlijst gemaakt, waarin je kan meten in hoeverre iemand hebzuchtig is. En op het moment dat we dat dan hebben, kunnen we dus die variatie die tussen personen bestaat gebruiken om hebzucht verder te onderzoeken.
Hoe meer punten, hoe hebzuchtiger?
Ja, in de basis wel. Hè. Dus we stellen een zevental vragen. Vragen als eigenlijk ben ik best hebzuchtig, waarop je dan aangeeft of je het ermee oneens of eens bent. Zo snel als ik iets heb, denk ik alweer aan het volgende wat ik zou willen hebben. Dus vragen die daarop lijken. En dan hebben we dus van een persoon een soort van individuele score. Waarmee we dan kunnen kijken of dat weer samengaat met ander gedrag.
Zit daar ook die vraag bij van of de mensen ontevreden zijn? Of,
Ja, zeker. Dus het maakt niet uit hoeveel ik al heb. Ik wil altijd maar meer. Dus daar zit zeker die ontevredenheid in. Omdat dat dus ook wel een van die kernaspecten is.
Ja. Nou, hebben jullie alle twee onderzoek gedaan daarnaar? Wat hield jouw onderzoek precies in, Carlijn?
Ik heb zowel onderzoek gedaan naar de economische aspecten van hebzucht als de sociale aspecten van hebzucht. Mm-hmm. Dus ik heb bijvoorbeeld gekeken of mensen die hebzucht zijn anders handelen op een beurs. Maar ik heb dus ook gekeken naar die sociale aspecten. En dat is misschien wel extra interessant, vind ik zelf. Want mensen denken altijd dat het vooral te maken heeft met materiële dingen. Maar het heeft dus ook heel erg invloed op ons sociale leven. Zo heb ik bijvoorbeeld gevonden dat mensen die hebzuchtig zijn vaak eenzamer zijn. Vaak kortere, maar intensere relaties hebben met hun vrienden. En ook hun vrienden veel meer objectificeren. Dat betekent dat ze in plaats van dat ze nadenken over zullen we samen gezellig een biertje drinken, denken ze meer van oké, morgen moet mijn huis geschilderd worden. Welke vriend kan ik daar het beste voor vragen?
Heel opportunistisch.
Heel opportunistisch en veel meer hun vrienden inzetten om hun doelen te bereiken, zeg maar. Mm. Ja.
En hoe zit het met de sociale, de liefdesrelaties bijvoorbeeld?
Wat ja, daar vinden we ook verschillen tussen hebzuchtige en niet-hebzuchtige mensen. Zo lijkt het dat hebzuchtige mensen meer sekspartners hebben. Of in ieder geval zeggen dat ze meer sekspartners hebben gehad in hun leven. Maar tegelijkertijd leidt dat niet tot meer kinderen. Want ze hebben vaak minder biologische kinderen dan de niet-hebzuchtige mensen. En ook hier weer vinden we dat de relaties, de romantische relaties, korter zijn dan bij de niet-hebzuchtige mensen.
En dat ze minder kinderen hebben, waardoor komt dat?
Ja, dat hebben we niet helemaal gevraagd, maar er zijn meerdere redenen voor. Aan de ene kant kan je denken van oké, als je hebzuchtig bent, wil je wat je hebt niet delen met iemand anders. En een kind hebben gaat natuurlijk gepaard met offers brengen en ook een stuk van je inkomen inleveren ten behoeve van kinderspeelgoed bijvoorbeeld. Dus daardoor zou het misschien kunnen zijn dat hebzuchtige mensen bewust kiezen om minder kinderen te hebben. Maar het kan ook zo zijn dat hebzuchtige mensen gewoon niet zulke fijne mensen zijn. Mensen willen niet graag een relatie met iemand die hebzuchtig is. En daardoor ontstaan er ook minder makkelijke kinderen.
Bezint eer je begint. En Niels, jij hebt natuurlijk ook onderzoek gedaan, met name naar meer economische kant van hebzucht.
Ja, ook naar de economische kant. Dus dan gaat het over wat mensen bijvoorbeeld willen doen op het moment dat ze geld kunnen of willen verdienen. En uiteindelijk gaat, denk ik, de kern bij hebzucht gaat over die verleiding die voor je ligt. Hè? Dus in consumentengedrag kijken we ook vaak naar materialisme. Maar dat gaat toch meer over dat je spullen waardevol vindt. Dat je dat betekenis geeft en dat soort dingen. En bij hebzucht is de kern dat er iets voor je ligt eigenlijk. En dat er een verleiding is waar je de hele tijd op in wil gaan. En in ons leven is, denk ik, nu eenmaal vaak ook dingen als werk, als inkomen, is iets wat veel van onze aandacht vraagt. Waarop we dus die focus krijgen. Dus een van de studies die we hebben is dat waarin we eigenlijk een soort gestileerde omgeving hebben waarin mensen kunnen werken. Dus ze kunnen daar chocolaatjes verdienen door hard te werken. En wat we vinden, en dat werk bestaat dan uit slecht geluid, ruis, vervelend geluid, luisteren.
En wat heel vervelend werk.
Heel vervelend werk eigenlijk. Ja. Maar wat we zien is dat meer hebzuchtige mensen langer werken en meer chocolaatjes verdienen. En dus uiteindelijk lijkt dat ook wel ergens een soort van drive en iets positief te zijn. Maar uiteindelijk hebben ze op het einde van het experiment ook een bepaalde tijd over om die chocolaatje op te eten. En dan zie je dat ze eigenlijk te veel verdiend hebben. Die chocolaatjes krijgen ze gewoon niet meer op dat moment.
Ja, op, ja.
En het is een gestileerd lab-experiment. Maar het betekent wel iets moois, denk ik, voor onze maatschappij. Adam Smith dacht al
Een grote econoom uit het verleden. Ja.
En die dacht, de maatschappij wordt steeds efficiënter. We kunnen steeds beter dingen produceren. En daarmee hoeven we straks niet meer zoveel te werken. We kunnen gewoon minder uren werken en nog steeds een goede levensstandaard hebben, omdat we efficiënter worden. Nou zijn we na zeg maar, de initiële veranderingen waarin de 40-uurige werkweek hadden en zo, zijn we niet echt meer minder gaan werken. We blijven hard werken. Onze levensstandaard gaat gewoon omhoog. En ook daar zit denk ik weer die verwachtingen, die verleiding in, waardoor we dat telkens willen hebben. Waar ook voor ons allemaal, denk ik, in meer of mindere mate hebzucht een beetje een rol speelt.
Ja, ja. En je had nog meer onderzoek gedaan?
Niet direct economisch gedrag, maar we vinden ook dat hebzuchtige mensen sneller geneigd zijn om in te gaan op onethisch gedrag. En dat kan zijn van een portemonnee houden die je op straat vindt, tot door rood licht rijden of zwart rijden in de tram.
Het is wel een beetje asociaal.
Dat was ook een van de dingen die we graag wilden onderzoeken. Hè. Ze voelen ergens, denk ik, die spanning wel tussen het doen wat voor jezelf gunstig is en iets anders. Maar een van de kernen bij oneens gedrag, het gaat over een verleiding die daar ligt. Dus je wil eigenlijk wel graag iets waarvan je weet dat het niet helemaal goed is. En je hebt een bepaalde wilskracht om dat in toon te houden. En wat we vinden is dat hebzuchtige mensen niet meer of minder wilskracht hebben. Maar die verleiding lijkt gewoon groter voor ze. Zij willen nog iets liever dan andere mensen die beloning hebben. Waardoor ze de rest soms een beetje uit het oog verliezen, denk ik.
Ja, dat klinkt allemaal niet fijn. Kunnen we dan echt zeggen dat hebzucht altijd slecht is?
Nee, zeker niet. Hebzucht heeft absoluut ook positieve aspecten. Met name de evolutionaire theoristen en de economen vinden hebzucht iets positief. De evolutionaire theoristen zeggen bijvoorbeeld dat in tijden van schaarste, als er dus heel weinig van iets is, dan heb je een evolutionair voordeel als je hebzuchtig bent. Want als jij dan al veel verzameld hebt van voedsel bijvoorbeeld, dan kan je net wat langer vooruit, net wat langer erop teren dan als je dat niet gedaan hebt. Dus je overlevingskansen zijn gewoon groter als je hebzuchtig bent. En de economen zeggen ook dat hebzucht iets goeds is. En dat zit hem vooral in dat hebzuchtige mensen zijn bijvoorbeeld gedreven door een hebzucht een stuk creatiever. Dan bedenken ze een nieuw idee dat ze op de markt willen brengen. Dan beginnen ze een bedrijfje. Weer gedreven door een hebzucht gaat dat bedrijf groeien. Dan nemen ze mensen aan. Nog meer groeien, nog meer mensen aannemen. En zo kan het de economische groei stimuleren, is het idee.
Ja, en dan bekijk je het natuurlijk economisch, maar is een kunstenaar bijvoorbeeld ook hebzuchtig?
Dat kan zeker. Zoals ik aan het begin al zei, hebzucht kan op verschillende vlakken zich presenteren. En een kunstenaar kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk schilderijen willen maken. Of zo goed mogelijk willen verkopen zijn schilderijen. Dus een kunstenaar kan zeker ook hebzuchtig zijn.
Ja. En dus hebzucht is eigenlijk van oorsprong ook heeft een functie. Dat, het is een soort oerinstinct ook, of is dat niet zo?
Ja, een van de vragen die ik eigenlijk zelf ook nog steeds wel heb, is of het een beetje een soort van emotie is. En dat denk ik niet helemaal. Het is meer een soort van drive om iets meer te willen hebben. Maar de kern van eigenlijk alle emoties is wel dat ze een bepaalde functie hebben. We worden boos omdat iemand onze doelen blokkeert. En die boosheid helpt om daar tegen in te gaan. Spijt ervaren we en daar leren we van voor de toekomst. Dus alle emoties hebben eigenlijk altijd een functie. We zien ze vaak als iets irrationeels. En zo eigenlijk hebben al die menselijke drives die we hebben, precies wat Carlijn zegt, die hebben ergens een evolutionair nut gehad. Anders hadden we ze niet. Dat wil niet zeggen dat ze in elke situatie altijd op het goede moment komen. Maar in de kern zijn ze nuttig.
Ja, en hebzuchtige mensen in de economie zijn heel nuttig, want die maken bedrijven groter, zegt Carlijn.
Er is een onderzoek en daaruit blijkt dat managers die hebzuchtiger zouden zijn, slechter hun bedrijf runnen. En dat die bedrijven eigenlijk meer risico nemen en uiteindelijk ook minder presteren dan anderen. Het probleem daar in die studie is een beetje dat ze hebben hebzucht gedefinieerd als het managers zijn die meer verdienen dan andere managers van vergelijkbare bedrijven. Dus die eigenen zichzelf meer salaris toe dan anderen zouden doen. En daarom worden ze hebzuchtig genoemd. Het probleem met die studie is een beetje dat kan ook zijn omdat er te weinig controle is op dat bedrijf. Dus een bedrijf waar te weinig externe controle is, waar te weinig tegenmacht is, misschien dat die het slechter doen. Mm-hmm. Dus of dat puur de hebzucht is, weet ik niet zeker. Maar ik denk, het klinkt in ieder geval heel logisch dat bedrijven waarin wat hebzuchtige mensen vooraan staan, waar weinig tegenmacht is, dat wel tot te grote risico's kan leiden.
Ja. Te grote risico, ja. Maar natuurlijk, je hebt ook een bepaald risico nodig. Op de beurs bijvoorbeeld. Dan moet je dan, of dat nou hebzucht is of moet, maar dat is wel nodig.
Ja, zeker. En het is wel leuk dat je het daarover hebt. Want wij hebben dus een onderzoekje gedaan met studenten die we naar het lab hebben laten komen. En hebben laten handelen in een soort beursspelletje waarin ze aandelen konden kopen en verkopen aan elkaar. En hebben we van tevoren gemeten met die vragenlijst waar Niels het over had, hoe hebzuchtig ze zijn. En dat blijkt dus dat er helemaal geen verschillen zien tussen hoe hebzuchtige mensen handelen op de beurs en hoe niet hebzuchtige mensen handelen op de beurs. En dat vonden we heel verrassend, want het idee is altijd, oh, die hebzuchtige bankiers die hebben de financiële crisis veroorzaakt.
Ja, de Lehman's en zo.
Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een heel gestileerd experiment dat wij gedaan hebben. Dus je kan het niet één op één vertalen naar de financiële crisis. Maar het geeft wel een beetje de indruk van misschien zijn we te snel geweest met zeggen, oh, die hebzuchtige bankiers die hebben het allemaal gedaan.
Ja, het ligt wat genuanceerder.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
En wat wij ook merkten is, dus het gros van dit onderzoek hebben we met Terry Seuntjes en een paar anderen nog gedaan. En wij dachten ook dat dat risico nemen door hebzucht een van de kernen was waardoor bijvoorbeeld die bankencrisis ontstaan was.
Ja, dat ligt voor de hand natuurlijk.
Dus we hadden verwacht dat hebzuchtige mensen ook meer risico zouden nemen.
Ja.
Maar we deden studie op studie dat we dat niet vonden. Dus het was niet zo dat hebzuchtige mensen meer risico namen. En toen beseften we dat het verschil met die bankenwereld was natuurlijk dat die bankenwereld nam vaak het risico's met het geld van andere mensen. Dus misschien dat hebzuchtige mensen dat wel zouden doen. En op het moment dat we dat gingen testen, werden onze resultaten wat instabieler en zijn we er nooit helemaal uitgekomen wat dat nou is.
Het was met zijn eigen geld dat ze misschien wat voorzichtiger zijn geweest.
Een hebzuchtig iemand wil altijd maar meer, maar wil ook niet opgeven wat hij heeft. Dus ze nemen niet per se meer risico. Dat was in ieder geval constant onze bevinding. Ergens anders op de wereld heeft iemand anders dat weer wel gevonden. Die studie vond ik niet ijzersterk, maar daar zijn we nog niet helemaal uit.
Oké, dan voor object voor verdere studie. We vroegen aan onze studenten op de campus bijvoorbeeld van, vinden jullie jezelf hebzuchtig? Laten we meteen gaan luisteren naar wat onze studenten van hebzucht vinden.
Science Quest.
Vind jij jezelf hebzuchtig? Ja, ik denk wel in bepaalde mate, maar vooral op materieel gebied. Dus vooral kleding of spullen. Maar verder valt het wel mee.
Nee, ik heb nog nooit echt ervaren dat ik iets zie in mijn leven of iets wil in mijn leven. Dat ik zo oncontroleerbaar moet hebben dat ik er andere dingen voor ga opofferen of dat ik dingen aan de kant ga zetten om dat te bereiken. Dus nee.
Well, I wouldn't describe myself as greedy.
Ik denk dat ik in een bepaalde mate wel hebzuchtig ben, ja.
En waarom zie je jezelf als hebzuchtig?
Ik denk dat ik bijvoorbeeld in het kopen van kleding kan ik best wel hebben als ik iets nieuws heb dat ik dat dan heel graag aan wil. En wanneer ik dat al een tijdje heb, dat ik dan een beetje mijn interesse verlies in dat bepaalde kledingstuk. En dat ik daarom dan denk, oh, ik moet iets nieuws hebben. Terwijl ik heb al 14 truien. Ik heb niet echt een 15e trui nodig.
Me niet vergelijken met anderen. Dat is eigenlijk hetgene wat ik continu niet probeer te doen. En als je daarmee ophoudt, dan is denk ik hebzucht een emotie die je snel achter je laat. En dat het volgens mij alleen maar gedreven is door wat anderen hebben. Kijk, ik denk dat hebzucht met name door social media echt gigantisch is toegenomen.
Ik vind het lastig omdat we ook door de media en influencers heel erg worden gevoed met dat nieuwe dingen kopen leuk is of goed is voor je. Als je op Instagram kijkt, dan zie je best wel veel influencers die iets nieuws kopen. En daar heel erg blij van worden. En je denkt, oh, dat wil ik ook. Dus aan de ene kant denk ik dat het een tandje minder zou mogen of moeten. Aan de andere kant zie ik ook wel in dat dat best lastig is voor veel mensen.
En denk je ook dat het mogelijk is om hebzucht te verminderen, als je dat wel ervaart?
Ja, want ik denk dat hebzucht wel een vorm is van jaloezie eigenlijk. En ja, net als met alle andere dingen of emoties in het leven, je kan altijd daar leren mee om te gaan, vind ik.
Ik denk dat ik het wel kan proberen, maar dat het altijd wel in zekere zin een beetje zal blijven. Omdat iedereen toch wel enige mate van jaloezie heeft, ook al hoeft het niet per se negatief te zijn.
Ja, I think probably the society as a whole would benefit if nobody was greedy. But yeah, I don't think that's gonna happen.
Science Quest.
En hoe zit het met externe stimuli? We vroegen aan onze studenten op de campus bijvoorbeeld van, vinden jullie jezelf hebzuchtig? En toen zeiden ze van, nee, dat valt eigenlijk wel mee, maar worden ze gestimuleerd door de social media. En dan gaan we ze eigenlijk de social media de schuld. Is dat herkenbaar? Klopt dat?
Ik kan me best voorstellen dat dat een invloed heeft, want externe factoren kunnen hebzucht aanwakkeren in iemand. Dus ook iemand die in de kern helemaal niet hebzuchtig is, kan best hebzuchtig gedrag vertonen, omdat het toevallig de situatie zo is. Ja. Ik neem bijvoorbeeld de Albert Heijn, die wel eens van die voetbalplaatjesacties heeft. Nou, de kinderen staan in de rij buiten de Albert Heijn om maar meer voetbalplaatjes te willen. Dus die externe factor van die spa-actie, dat triggert dan hebzucht in al die jonge kinderen.
Ja, en ook afgunst misschien. Hè?
Ja, wellicht.
Je hebt het wel en ik heb het nog niet. En,
ja.
Ja, werkt het zo?
Hebzucht is vooral dus naar dingen die een beetje voor je zijn. Hè, dat je verleid wordt om dat te willen. Dus heel vaak heeft het te maken met die verleidingen. En die zijn nu eenmaal sterker in bepaalde situaties. Als je een echt product voor je hebt, is die aantrekkelijker dan als je alleen een plaatje ziet. Als iemand anders hem heeft, is het aantrekkelijker dan als het gewoon nog in de winkel staat. Mm. Dus hoe meer mensen vaak het gevoel hebben, die had ik ook kunnen hebben. Hoe meer mensen ook die drive daarvoor hebben. En hier hebben wij ook wel wat studies naar gedaan over, kunnen we die verleidingen sterker maken? Wat gebeurt er dan? En wat je eigenlijk ziet is dat als verleidingen sterker zijn voor mensen, dan gaan ze de redenen verzinnen waarom ze er toch wel op in kunnen gaan. En zo vinden we bijvoorbeeld, we hebben een studie gedaan met donuts, waarbij we hele mooie, leuke donuts kochten. En die mochten mensen kiezen, een donut of een appel. Of we kochten de goedkoopste donuts die we konden vinden bij de Albert Heijn. Die sloegen we ook nog een paar keer plat, dat ze er nog iets minder aantrekkelijk uitzagen. En wat je ziet is natuurlijk, vinden mensen die aantrekkelijke donuts aantrekkelijker dan die andere. Maar wij wilden weten, wat zijn nou de redenen die mensen gebruiken om een donut te kiezen boven die appel? En wat we zien is dat eenzelfde reden als een veel betere reden gezien worden als die donut aantrekkelijk is, dan als het een slechte donut is. Sterker nog, een reden als het is een dinsdag werd als een best goede reden gezien om die lekkere donut te kiezen. Maar was natuurlijk geen goede reden voor die slechte donut. Dus dezelfde redenen worden al beter gezien op het moment dat het aantrekkelijk is. Dus die verleiding speelt er heel erg een rol in. En in die studie hebben we hebzucht niet gemeten. Maar ik ben overtuigd dat ook daar hebzucht een sterkere rol zou spelen.
Ja, dat is eigenlijk een soort stemmetje in je hoofd om jezelf toe te staan om iets te gaan kopen wat eigenlijk niet goed is?
Maar die hebben we bij alle keuzes. Bij alle keuzes die we maken hebben we een soort interne rationalisatie. Dat we, in het onderzoek noemen we het wel reason-based choice. Mm-hmm. Wij zoeken redenen om de bepaalde keuzes te maken. En hoe meer redenen je voor een bepaalde keuze hebt, hoe makkelijker je die keuze kan maken.
En dat die verleiding sterker is bij hebzuchtige mensen blijkt ook uit een van mijn studies, waarin we ze een aantal stellingen hebben voorgelegd en dat we moesten aangeven van hoe erg ze verleid werden om dat gedrag te vertonen. En dan zien we dus dat hebzuchtige mensen veel meer verleiding ervaren dan de niet-hebzuchtige mensen. En vooral op bepaalde gebieden, zoals het financiële gebied, het ethische gebied, waar Niels het ook eerder over had. Dus een portemonnee niet teruggeven met 200 euro erin. Dat soort stellingen.
Hoe komen we er nou vanaf? Moeten we er überhaupt vanaf van hebzucht? Wat moet je nou doen als je bij jezelf merkt dat je ontzettend hebzuchtig bent? Wat vinden jullie?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een beetje hebzucht helemaal niet verkeerd is. Dat kan mensen ook, ik leg even de parallel naar ambitie bijvoorbeeld. Het kan mensen echt een drive geven om net wat verder te komen en net wat meer hun doelen te behalen. Ik denk dat hebzucht problematisch wordt als het effect gaat hebben of op anderen of op je eigen leven. Dus bijvoorbeeld wat ik zei, dat hebzuchtige mensen eenzamer zijn. Dat is natuurlijk een voorbode voor een psychische stoornis zoals een depressie. Nee. Dus dan is het natuurlijk tricky en dan wil je er het liefst vanaf.
Dan is het schadelijk voor jezelf, voor anderen?
Ja, precies. Ja. Dan is het schadelijk voor of voor anderen of voor jezelf. En met name voor jezelf zien we heel veel effecten. Bijvoorbeeld de hebzuchtige mensen geven keer op keer aan dat ze minder tevreden zijn met hun leven. Nou ja, als dat je basis is in het leven, dan ben je natuurlijk loop je een stapje achter.
Ja.
Dus dan zou je kunnen beargumenteren van misschien kunnen we dan beter toch maar iets aan doen. Maar wat je er dan aan moet doen, daar is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. We zijn nu een testje aan het doen met mindfulness interventies. Dus mindfulness is heel erg in het hier en nu leven en tevreden zijn met wat je hebt. En dat is een beetje het tegenovergestelde eigenlijk van hebzucht. Het steeds vooruitkijken en het niet tevreden zijn met wat je hebt. En het idee is dat als je mensen die hebzuchtig zijn in een staat van mindfulness zou kunnen brengen, dat ze misschien minder hebzuchtige beslissingen maken. Maar we zijn nog volop aan het testen. Dus de resultaten zijn nog niet binnen. Dus dat moet ik een andere keer komen vertellen.
En jij, Niels, hoe zie jij dat?
Ja, nee, ik denk dat dit hele goede tips zouden zijn. Ik denk dat we kunnen leren van de literatuur over verleidingen. Waarbij je soms de afleiding zoekt. Hè? Dus niet proberen bezig te zijn met hetgene wat voor je ligt, wat je zo graag wil, maar laat jezelf afleiden en ga iets anders doen. Dat legt de focus ergens anders op. En besef dat er opportunity costs zijn. Dus dat is wat we als economen.
Wat bedoel je daar precies mee?
Dat zijn de kosten van er iets doen, dat die vaak niet helemaal zichtbaar zijn. Op het moment dat je heel erg voor dat extra hard werken gaan om de hogere salaris, dat is heel tastbaar, dat is heel erg aanwezig.
Ja.
Maar je vergeet dat je in die tijd ook iets leuks met je kinderen had kunnen doen. Dat je ook andere dingen had kunnen doen. Dus hetgene wat zo saillant aanwezig is, krijgt heel veel aandacht en de andere dingen vaak te weinig. Dus door daar ook van jezelf bewust van te zijn, kun je denk ik ook wel leren van die hebzucht van, oh ja, wat zijn mijn alternatieven? En kan ik daar misschien niet wat meer mijn aandacht op focussen en mijn hebzuchtige drive dan gebruiken om daar kan ik misschien de tijd met kinderen ook een soort gamification toepassen, dat ik daar wat meer tijd in stop? Of kan ik misschien ga ik wel voetbalplaatjes sparen met mijn kinderen, dat ik daar die hebzucht in kwijt kan en dan tegelijkertijd ook die sociale doelen haal?
Maar het is natuurlijk moeilijk om dat toe te geven aan jezelf, denk ik. Zouden ze misschien die testen van jullie moeten doen met zeven vragen?
Het nadeel is dat hebzucht gewoon een hele negatieve connotatie heeft.
Ja.
In heel veel religies wordt het gezien als iets slechts. In christendom bijvoorbeeld als een van de zeven hoofdzondes. Maar ook als we hebzucht in het nieuws zien, dan gaat het allemaal over corruptie, fraude. Frits van Eert die tonnen met cash in zijn huis heeft zitten. Of Siewert van Linden die mondkapjesdeal deed die helemaal niet zo'n non-profit was. Dus het wordt altijd in een negatief daglicht gezet. En je hoort zelden van hebzucht is goed voor ambitie of hebzucht is goed voor economische groei. Dat verhaal hoor je zelf.
Nee, klopt. Ja. Nou goed, dank jullie wel. Voordat we afsluiten, wil ik jullie nog vragen of jullie aanbeveling hebben voor onze luisteraars, voor onze pot- en boekenkast.
Ja, ik heb een boek dat mijn interesse in economie en psychologische economie heeft aangewakkerd. Dat heet Freakonomics. Het is van Stephen Dubner en Stephen Leavitt. En dat legt hele leuke connecties in de economie. Ze laten bijvoorbeeld zien dat het legaliseren van abortus ertoe geleid heeft dat er minder criminaliteit is.
Hoe kan dat?
Ja, het idee daarachter is dat vaak de mensen, de wat minder kansrijke mensen die dan kinderen krijgen, hun kinderen, ze hebben een fast track richting criminaliteit. Nou, als die nu abortus kunnen plegen, worden die kinderen niet geboren en dan worden ze ook niet crimineel.
Ja,
dus dat is een beetje die link. Dus dat vond ik een heel interessant verhaal. En zo staan er nog allemaal leuke economische links tussen. Dus zeker een leuk boek om te lezen.
Dankjewel.
Ja, en voor mij sluit er eigenlijk heel mooi bij aan. Hè. Ook voor mij was die interesse in economie, psychologie, een beetje sociologie. En voor mij is Robert H. Frank echt een fantastische auteur die hele mooie boeken heeft over emoties in de economie, over eigenlijk ook de statusconsumptie die we vaak als maatschappij wat nastreven. En eigenlijk zijn al zijn boeken aanraders. Een van zijn recentere gaat over succes en geluk. Waarin vooral rijkere mensen eigenlijk niet helemaal lijken te beseffen in wat voor een bevoorrechte positie ze zijn geboren. En wat voor impacten dat op een maatschappij heeft. Een ander boek is The Winner Takes All Society. Waar het gaat dat we steeds meer in een maatschappij leven. Waarin de top 1% bij wijze van spreken echt enorme rijkdom krijgt. En de rest eigenlijk dus zijn of haar best moet doen om daar maar bij aan te haken. En daar heeft hij altijd echt fantastische ideeën over. Hij schrijft op een hele mooie toegankelijke manier. En heeft uiteindelijk ook oplossingen die hij voorstelt. Dus zeker de moeite waard.
Nou, zeker voor hebzuchtige mensen aanraden dus.
Zeker omdat hij ook heel veel boeken heeft. Dus kun je ze allemaal sparen.
Dankjewel Carlijn Hooyer, economisch psycholoog en onderzoeker consumentengedrag Niels van der Ven.
Science Quest.
Nu verder naar collega Femke Trommels met de wandeling.
Ja, welkom theoloog Willem-Marie Speelman.
Goedemorgen.
Nou, we hebben het vandaag over hebzucht in de podcast. Zoals er ook al besproken werd in de studio, zitten er eigenlijk twee kanten aan. Hè? Het lijkt een beetje deugd en ondeugd. Volgens mij hebben we het de vorige keer in de podcast over de liefde ook al gehad over de deugden. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit die invalshoek?
Ik vind het al goed. Je moet bij al dit soort termen altijd doordenken. Er is een algemene opinie. En daarna moet je denken van, en is dat, het klopt dat, die algemene opinie. Is liefde altijd liefde? Is hebzucht altijd slecht? Want daar begint het mee. Greed is bad. Wij hebben geleerd inmiddels dat greed is good. Maar dat is zo'n uitspraak van zo'n neoliberale Amerikaan. Ik denk dat het van Friedman was, maar ik weet het niet. Milton Friedman. Maar in de hele geschiedenis en de mythologie, hebzucht is slecht. En het is zelfs ooit in de 13e eeuw de allerslechtste ondeugd geweest. Dus alle kwaad komt van hebzucht. Ja. Dus laten we zo beginnen. En dan verder kijken of er nog een goede kant aan zit.
Wat denk je dat daar aan ten grondslag ligt, hè, dan dat slechte imago?
Oh, dan moet ik heel ver teruggaan. Dan moet ik teruggaan aan het mythische begin van de tijd. Het is een verhaal, mag ik het verhaal vertellen van het allereerste begin? Het staat in de Bijbel, Genesis 2. De mens werd geschapen en werd in een tuin gezet. En in die tuin, die moest hij bedienen en bewerken en bewaken. Dat het iets kapot ging of dat het niet ongeoorloofd werd gebruikt. En daar begint het al. God zei tegen de mens, je mag van alle bomen van de vruchten van alle bomen in de tuin eten. Maar één boom mag je niet aankomen. En dat is de boom van de kennis van goed en kwaad. Nou moet je ook bij de kennis van goed en kwaad even doordenken. Wat betekent goed en kwaad hier? En ik denk dat het, er is in ieder geval een traditie om te zeggen, niet zozeer dat het goed, mooi, leuk, aangenaam, dat niet alleen dat. Maar iets is goed als het functioneert. En dan wil ik niet zeggen van, maar een gehandicapte functioneert niet. Ja, dat is de vraag. Ieder mens is ergens goed voor. Ieder. Wat je ook hebt, wie je ook bent, je functioneert in een samenleving, in de schepping, in de tuin. En je bent daar ergens goed voor. We weten niet altijd waar iets goed voor is. Waar een mug of een worm goed voor is. En hier begint het al. Wij willen dat weten. Waarom willen we dat weten? Waarom willen we die kennis hebben over hebzucht? Daar begint de hebzucht. Omdat we controle willen uitvoeren op wat functioneert en wat niet functioneert. Omdat we daarmee steden kunnen bouwen, onze situatie kunnen verbeteren, de wereld kunnen verbeteren, zodat wij controle hebben. Dat is de allereerste fout. De val van de mens. Daar begint het. En daar hebben we mee verder mee te gaan. Nou ja, vanaf dat moment is de geschiedenis één grote val van mensen die proberen controle over iets te krijgen. Een hele mooie wereld te creëren. Want dat is toch goed. En dat eindigt altijd in een dictatuur en oorlog. Wat moeten wij aan de wereld verbeteren? De oceanen functioneren al 4 miljard jaar op een uitstekende wijze. En dan komt de mensen die zeggen, laten we er dus een mooie oceaan van maken. Of een mooie wereld. Wij willen altijd onze situatie verbeteren. En ik denk dat je daar moet na gaan denken. Waarom wil ik mijn situatie verbeteren? Maar daar begint het. Het was in die tuin goed. Je mocht eten van alle vruchten, van alle bomen. De mens kan uitstekend functioneren in een schepping. Maar de mens begint eigenlijk, ja, maar ik moet het niet koud hebben. Ik mag geen dorst lijden. Ik mag niet arm zijn. Er komen een heleboel dingen. En dat vind ik ook, snap ik heel goed. Want ik ben ook een mens. Een gewoon modern of laat modern mens. Dan denk ik van ja, ik wil mijn situatie verbeteren. Maar de crux is. Als ik zo blijf doordenken. Dan loopt het altijd in het honderd. En dat hebben de mensen vanaf het allereerste begin geweten. Er gaat iets schreeuwend mis daar. En dat is het begin van hebzucht.
Ja, ik denk, ik snap het. Hè, wat je zegt, de situatie verbeteren als het gaat om hongersnood en dorst. Ja. Hè, dat is misschien ook niet zo'n hele gekke gedachte om dat te willen. Want je moet ook overleven. Hè, dat wordt ook wel aangestipt in de studio. Dat hebzucht wellicht ook een evolutionair voordeel heeft gehad.
Ja, fijn, dank je.
Ja. Dus we zijn er ook mee behept.
Sorry voor alle andere schepselen, maar het heeft voor ons mensen een evolutionair voordeel gehad.
Ja, ja. Dus misschien komen we er ook niet helemaal onderuit, hè, dat we daar nou helemaal mee behept zijn. Maar het woord verleiding viel ook al een aantal keren. Dat het ook wel nou, misschien een beetje doorslaat. Dat er heel veel verleidingen zijn nu om dingen te verbeteren die misschien helemaal niet zo noodzakelijk zijn. En ook per se niet een verbetering zijn. Maar misschien alleen zo voelen.
Ik wil ook niet buitengewoon negatief over deze dingen doen. De mens is behept om dingen te grijpen en de grip op te krijgen. Dat we hebben onze handen om te grijpen, onze kaken om te bijten. We zijn ook zo geschapen. Dus dat is niet de fout. De fout is dat je niet je verlies kunt nemen. Dat je kunt zeggen, ik hoef dit niet te verbeteren. Ik hoef hier niks te doen. Je hoort het toch wel eens dokters zeggen. Mijn favorite story is, mijn vader die was huisarts en er kwam een patiënt naar hem toe. En die zei, dokter, ik ben zo ziek. En toen zei mijn vader, nou en, mag jij niet ziek zijn? Jij moet niet naar de dokter, jij moet naar bed. Ooit moet je ook kunnen zeggen, hey, it's life, word ziek. En wordt weer beter. En dan zeggen andere mensen, ook ik hoor. Want dat is goed, want dan creëer je antistoffen. Nee, niet ook ooit te stoppen zo te denken. Ik hoef hier geen controle over te hebben. Dit functioneert. Ik hoef niet eens te weten waarom. Of wat ik eraan heb. Het functioneert. Dat je daar even bij stilstaat. En ja, dat de mensen de situatie wil verbeteren is goed, dat is ook mooi. Soms moet je ook van hele lelijke dingen proberen iets moois te maken. En daar wordt het voor mij interessant. Op welke manier is hebben dan wel goed? Want daar begon je mee, hè? Hebben is ook goed.
Hoe denk je dat we daar beter balans in kunnen vinden?
Nou, laten we
eens
even hebben. Jij en ik hebben een verhouding. Hè? En dan het eerste slechte is, ik heb jou. Wat zeg ik als ik jou heb? Hebben verandert mijn relatie met mijn omgeving en ook met jou. En het belangrijkste van hebben is dat je er vanaf kunt. Als ik zeg ik heb de griep, dan bedoel ik eigenlijk hoe kom ik daar vanaf. En als ik zeg ik heb jou, dan bedoel ik het gaat slecht tussen ons. Dan zeg ik hoe kom ik van je af. Heel slecht wordt het als ik zeg ik heb iemand. En het feit dat ik er macht over heb, betekent dat ik het kan verkopen. Dus dat ik jou kan verkopen. Daar voelt iedereen aan van, daar klopt iets niet. Maar het begon goed. Het begon over wij hebben elkaar. Dat is een andere vorm van hebben. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Maar we waren bij de vraag van, is er ook een goed soort hebben? Ja, we hebben elkaar. En dat geldt voor de hele schepping. De boom heeft de lucht, de wormen hebben de boom, de bladeren hebben. Dus we hebben elkaar en we zijn goed. We functioneren onderling. En dat boom van kennis van goed en kwaad heeft te maken. Dit functioneert op een goede manier. We zijn goed voor elkaar. We hebben goed voor elkaar te zijn. En dat is een goed hebben.
Ja. Dus dat, misschien zouden we ons wat meer kunnen realiseren hoe die verbinding er al is. Nou, en,
uitgaan van verbindingen. En dat als het met jou slecht gaat, dat het daarom ook meteen met mij slecht gaat. Omdat ik ben niet iemand zonder jou. Dat zingen we en dat menen we ook. En dat is ook de waarheid. Van, dat geldt voor alle mensen. Een mens alleen is niks. Een mens wordt iemand omdat hij met iemand anders in relatie staat die tegen hem of haar zegt, ik hou van je, ik wil dat het goed met je gaat. Schiet eens op. Doe beter je best. Daar word je. Je kunt namelijk ook vervelend tegen elkaar zijn. Dat is ook niet slecht. Want dat heeft ook vast wel een functie. Ik hoef het niet te weten. Maar alle dingen, alle situaties waarin de mens mee zit, vormen die mens. En dat die mens dan verantwoordelijk is voor die situatie. En die situatie in die zin wil verbeteren. Omdat het voor hem goed is. Dat is niet erg. Trouwens, die tuin waar ik het net over had. De hete Hof van Eden. En het Eden kun je ergens vertalen met het genoegen hebben. Ik heb er genoeg aan. Er is vrede, er is rust. Daar zit genoegen in. Dus de economie van het genoegen. Soms is het herfst, soms is het lente. Soms groeien dingen en soms niet. Daar is niks slechts aan.
Hoe zou je dat meer kunnen inpassen in je eigen leven? Als je, hè, dat,
oh ja, 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 dat vind ik mooi. Ja.
Misschien als afsluitende vraag?
Nou, ik vind dat een vraag die iedereen zich moet stellen. Want ik begon met die tuin. In die tuin is een slang en die fluistert je toe. Die brengt twijfel in jouw leven. Zou je je situatie niet kunnen verbeteren? En dat kan, maar ik wil dat je bij altijd, bij alle situaties die je hebt, je moet, zegt een Franse filosoof Gabriel Marcel, eerst jouw situatie erkennen en omarmen. Hoe slecht ik het ook heb, ik ben in deze situatie, ik ben hier geboren, hier opgegroeid. Er is ook iets goeds aan deze situatie, ik kan ervan houden. En in zo'n positie laat ik mijn situatie niet los. Ik hoef niet te ontvluchten uit mijn armoede. Ik moet in mijn armoede, en dat bedoel ik armoede in het algemene zin, mijn domheid, in mijn, de situatie die een tekort heeft, in mijn tekorten moet ik het positieve zin te vinden. Maar in die situatie groeien. En dan groeit jouw situatie met jou. En dan, dan word je niet alleen jij rijk, maar ook alle mensen om je heen. En dat is de situatie verbeteren. Dat je zegt, nou ja, dat gebeurt in de natuur ook, dat heet groeien. Dan groeit die tuin en dan bloeit die tuin. En dat is bewerken en bewaken in de goede zin van het woord. Ja. Maar daar heb je geen controle over. Je moet gewoon positief daarin groeien. En het belangrijkste woord daarin is, haal jezelf nooit uit die situatie weg. Want dan blijven de mensen in je omgeving arm. En dan ga jij ergens in de buitenwijk wonen. En dan ben jij rijk. Nou, fijn voor je.
Ja. Ja, ik vind het een mooi advies.
Ja, nee, je kunt bij alles denken. Van waarom moet ik altijd het tekort meteen opheffen? En ooit zeggen mensen ook wel eens, we waren arm, maar we waren gelukkig. Zeggen die mensen onzin? En het feit dat je kunt onderscheiden dat er iets goeds is in elke situatie, is al zo'n verbeterpunt. Ja. Terwijl je moet niet overal altijd van af willen.
Nee. Nou, ik vind het een prachtig advies. Heel erg bedankt weer. En we gaan terug naar de studio.
Science Quest.
Dit was het einde van deze aflevering over hebzucht. Voor meer informatie, kijk op onze site tilburguniversity.edu/scienceQuest. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.